Zo, goedenavond broeders en zusters. Het is fijn om u weer te zien. Ja, dat zeg je altijd natuurlijk als je ergens naartoe gaat. Ja, dat klopt. Maar ik meen het wel. Ja. Stel je nou voor dat ik u niet zag vanavond, dan was er iets aan de hand. Hè? Maar waarom? Omdat we weer gelegenheid krijgen om met elkaar in alle rust. We zijn net voor de dienst nog tegen elkaar en dat, ja, prachtig, hè, dat je hier zo'n zaaltje hebt waar je gewoon maar naartoe kunt gaan. En dat je dan in alle rust bezig kunt zijn met de dingen van de Heer. En Teun die had het al over het geloof, Hebreeën 11. Nou, ik moet zeggen, dat hebben we ook wel nodig tijdens de Bijbelstudies van dit seizoen. Ja, die heb je altijd nodig natuurlijk, het geloof. Weet ik wel. Maar vooral ook dit seizoen. Want we gaan het hebben met elkaar over met name Efeziërs hoofdstuk 1. En daar komt ook het thema vandaan, tel uw zegeningen. En in Efeziërs hoofdstuk 1, u kunt het wel alvast opzoeken wat mij betreft. Daar staat namelijk dat wij gezegend zijn met allerlei geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Eigenlijk staat er gewoon alle geestelijke zegeningen. Dat allerlei vind ik een wat minder gelukkige vertaling. De oude, de Statenvertaling heeft het nog wel gewoon zo vertaald. Hè? Vers 3 van Efeziërs 1. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, of in de hemel, gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren. En zo gaat dat dan verder. En ja, misschien is het goed om dat gedeelte toch even te lezen, zo aan het begin van deze studies. Want ik ga het vanavond namelijk niet hebben over Efeziërs 1. Nee, het probleem is natuurlijk dat er 7 zegeningen genoemd worden in Efeziërs 1. En we hebben 9 Bijbelstudies. Ah, dat is helemaal geen probleem hoor. Want bij een goed verhaal heb je een inleiding. En dan heb je het verhaal en dan heb je een uitleiding. Dus dan klopt het, precies 9. Nee hoor, ik ga me vanavond dus bezighouden eigenlijk met een inleiding op datgene wat komen gaat verder in dit seizoen. En dat is ook best wel belangrijk. Maar laten we eerst dit gedeelte lezen. En met dit gedeelte bedoel ik dan vers 1 tot en met vers 14. Paulus, door de wil van God en apostel van Christus Jezus en de heiligen en aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die te Efeze zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten heeft gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen, in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. In overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen. Om ter voorbereiding van de volheid der tijden, de oude vertaling heeft hier om in de bedeling van de volheid der tijden, hè, en ook dat is weer, ja, meer correct dan de NBG. En er staat namelijk in de grondtekst gewoon het woord oikonomia. Oikonomia, huishouding. Bedeling is dat in de oude vertaling. Het is hier wat anders omschreven. Ter voorbereiding van de volheid der tijden. Al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd. Dat is Christus samen te vatten. In hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben. waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem die in alles werkt, naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn, tot lof zijner heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis, hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. Nou, het is een hele mond vol als je het zo leest, hè? En het is een van de langste zinnen ook die Paulus heeft geproduceerd. Dat begint al in vers 7 en het eindigt pas weer in aan het einde van vers 12. Dus wat? Dat is één zin. Dus dan moet je goed letten op de komma's die er staan. En als je zegt Paulus, broeders en zusters, dan is dat natuurlijk logisch. Wij noemen het ook de brief van Paulus aan de Efeziërs. Maar ik denk dat het goed is, hè, want dat zeggen wij ook veel, ik zelf ook. Hè. Paulus zegt, Petrus zegt, Johannes zegt, maar we moeten goed bedenken, God zegt. Hè? En dat is belangrijk, dat je dat beseft. God spreekt. God heeft deze schrijvers gebruikt om zijn woorden op schrift te stellen. Hè, dat geldt natuurlijk ook voor de schrijvers van het Oude Testament. Hè, nooit heeft iemand uit zichzelf gesproken, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken, zegt Petrus in zijn brief. En dat is ontzettend belangrijk dat je dat beseft. En dat geldt dus ook voor wat er staat in de Efeziërsbrief, ook in hoofdstuk 1 van Efeziërs. En als we bezig gaan dit seizoen met de zegeningen die hier in dit hoofdstuk worden genoemd, en elke zegen, daar kun je inderdaad best een avond over spreken, omdat het zo geweldig rijk is en zo diepgaand eigenlijk, zo belangrijk ook. Wat moet ik zeggen? Dat word ik het ineens kwijt. Dat is mogelijk, hè? Pauze, ja. Ik was dus bezig om te zeggen dat ook deze zegeningen, hè, die zo geweldig belangrijk zijn, tegelijkertijd ook heel moeilijk te verstaan, te begrijpen. Het gaat ons menselijk verstand namelijk allemaal te boven. En juist dan is het ontzettend belangrijk om te beseffen dat het God is die spreekt. En als God spreekt, en je bent daar serieus in, je hebt daar ook eerbied voor, dan is er maar één instrument waarmee je het spreken van God kunt ontvangen, en dat is het geloof. Daarvoor is je gevoel of je ervaring dat wat er in de mens zelf zit niet toereikend. En het is belangrijk om dat even te onderstrepen. Ik hoop dat dat voor u allemaal, zoals u hier bent, compleet overbodig is. Ja. Maar voor het geval dat, onderstreep ik het toch nog even. Juist in een tijd waarin wij vandaag leven, waar zoveel, als het gaat om de evangelieboodschap, de Bijbelse boodschap, geappelleerd wordt aan gevoelens en ervaringen. Hè, daar is het zo belangrijk dat we, als het om het woord van God gaat, altijd weer het geloof als instrument hanteren om de dingen van God te aanvaarden. Want hoezeer onze gevoelens en dat wat in ons denken zich heeft genesteld door onze opvoeding, door onze gang, door de scholen heen enzovoort, noem het allemaal maar op, wat we meegekregen hebben zo in het leven. En de een die heeft er wat langer over gedaan inmiddels alles de ander. Maar dan krijg je heel wat mee. En hoe belangrijk die dingen ook kunnen zijn voor het leven hier op aarde, dat alles is nogmaals niet toereikend om de dingen van God te kunnen verstaan. Daarvoor heb je het geloof ontvangen. En geloven, dat wil zeggen dat je vertrouwt op dat wat God zegt. Daar komt het heel simpel op neer. Dat is een definitie van geloven. Vertrouwen op wat God zegt. En dat betekent dus dat je alles wat God zegt ook voor waarheid aanneemt. Je houdt het voor waar. Ook al begrijp je het misschien helemaal niet. En het laatste wat je moet doen, dat is natuurlijk twijfelen aan datgene wat God heeft gezegd. Want wat God zegt in zijn woord, dat is de waarheid, want de Bijbel is het woord der waarheid. En die waarheid mogen wij leren verstaan. En dan is er ook weer een andere vrucht eigenlijk van dat geloof. Dat is, zoals de Heer Jezus dat ook zegt in Johannes hoofdstuk 8, dat diezelfde waarheid die je gaat verstaan, dat die je ook vrij gaat maken. dat hij inderdaad ook vrij gaat maken van allerlei eigen gedachten, allerlei leringen, allerlei dogma's, allerlei dingen die zo op je afgekomen zijn. En dat je ja, ook heel duidelijk bepaald wordt bij datgene wat God in de Bijbel zegt. En daarmee, ja, dat is al een zegen op zichzelf. De brief van Paulus aan de Efeziërs. Deze brief die behoort tot de zogenaamde gevangenschapsbrieven. Zo worden ze wel genoemd. En dat komt omdat Paulus deze brief geschreven heeft tijdens zijn gevangenschap in Rome. Paulus heeft 3 keer gevangen gezeten. 1 keer in Caesarea. Je kunt dat lezen in het boek Handelingen. En hij heeft vervolgens gevangen gezeten in Rome, waar Handelingen 28 over spreekt. En daarna heeft hij nog een keer gevangen gezeten in Rome, alleen daar doet de schrift geen melding van. Dat kun je alleen maar destilleren uit datgene wat hij later in zijn allerlaatste brieven nog geschreven heeft aan Timotheus. Dus eigenlijk 3 keer gevangen. En ja, wij zeggen wel eens 3 maal is scheepsrecht. Nou, in de Bijbel is dat eigenlijk ook een beetje zo. De wet zegt in Deuteronomium 19 vers 15, op het getuigenis van 2 of 3 zal alle zaak vaststaan. En zo is met Paulus ook. Hij is 3 maal is hij in gevangenschap geweest. En gedurende die tweede gevangenschap, dat is dus de eerste gevangenschap in Rome, heeft hij 4 brieven geschreven. Namelijk die van de Efeziërs, de Filippenzen, de Colossenzen en de brief aan Filemon. Dat kleine briefje. Ook een prachtige brief trouwens. En in zijn latere gevangenschap, daar heeft hij nog geschreven 1 en 2 Timotheus en Titus. En dat zijn weer brieven aan zijn opvolgers in de dienst van de Heer. Want ja, die latere gevangenschap, daarvan wist Paulus ook, dat kun je ook weer lezen in die brieven aan Timotheus bijvoorbeeld. Dat was een gevangenschap waarvan hij wist, daar kom ik niet meer levend uit. Hier in Rome, in Handelingen 28, had hij die hoop nog wel. Ik hoop u nog weer te zien enzovoort. Maar die laatste gevangenschap, een aantal jaren later, naar schatting ligt er zo'n 4-5 jaar tussen. Daarvan was hij overtuigd, dit is mijn laatste gang. En zo is het ook gebeurd. Want omstreeks het jaar 67 is die gevangenschap geëindigd met de dood van Paulus. En de Bijbel spreekt daar verder niet van. Maar buitenbijbelse bronnen die bevestigen dat ook. De volgorde van de brieven die hij geschreven heeft in die gevangenschap te Rome, die eerste keer dus, waarvan Handelingen 28 spreekt, die heeft 2 jaar geduurd, die gevangenschap. Hè? Ja, gevangenschap, ja, het was gevangenschap, maar hij zat wel in zijn eigen huis. Hij moest notabene zijn eigen huis huren. Ja, dat is wat anders dan vandaag. Hè? Word je gevangen genomen, dan kan je naar je eigen huis huren ook. En daar was hij. Hij had dus een soort van huisarrest. En dat was in die dagen niet zo dat ze daar een lipslot voor hadden of zo. Je had een boeien om. Hè? En je kon gewoon geen kant op. En hij was geboeid. En in die gevangenschap was hij geboeid. Alleen zegt hij tegen Timotheus, maar het woord Gods is niet geboeid. En het geweldige is dat Paulus inderdaad in die gevangenschap ook deze brieven heeft mogen schrijven. 7 brieven. Het tal van de volkomenheid. Paulus, als we ervan uitgaan dat de Hebreeënbrief ook een brief van Paulus is. Ik persoonlijk ga daarvan uit. Maar ja, de schrijver staat er niet bij. Dus je kunt nooit zeggen, de Bijbel zegt. Maar er zijn heel wat mensen die ervan uitgaan dat Paulus de schrijver is van de Hebreeënbrief. En dat komt mij wel goed uit, want dan heeft Paulus 14 brieven geschreven. En dat is 2 keer 7. Dat wil zeggen, 7 brieven als vrij man en 7 brieven als gevangene. Nou ja, goed, waarom komt me dat goed uit? Omdat dat ja, eigenlijk ook inherent is aan de hele opbouw van Gods woord. Alles in de Bijbel heeft een bepaalde orde. Die zegeningen in Efeze 1, dat zijn er ook niet voor niks 7. En dat heeft natuurlijk alles mee te maken met die volkomenheid. 7 is het grondgetal van de Bijbel. Zoveel schriftgedeelten zijn verdeeld in 7. Als je die structuren van de schrift bekijkt. Hè, dat doen we tegenwoordig bijna niet meer aan. Maar er zijn in het verleden wel broeders geweest die hebben daar een levenswerk van gemaakt. Om de Bijbel ook structureel in kaart te brengen. En dat kun je met de Efezebrief ook doen. Alleen ja, dat is altijd een beetje lastig uitleggen natuurlijk. Maar het is geweldig hoe dat allemaal in elkaar zit. Er ontbreekt niets aan het woord van God. En dat geldt ook uiteraard voor deze brief aan Efeze. Er staat boven, maar goed, dat hebben de vertalers erboven gezet, de brief van Paulus aan Efeze. Maar als u het eerste vers leest, dan ziet u daar de woorden te Efeze. Aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die te Efeze zijn, ziet u tussen vierkante haken staan. Althans, in mijn Bijbel staat dat ze tussen vierkante haken. Dat betekent dat er twijfel over is of die woorden tot de oorspronkelijke tekst hebben behoord. Er zijn manuscripten gevonden met deze woorden en er zijn ook manuscripten gevonden zonder deze woorden. En dat heeft ertoe geleid dat men ook wel eens van de gedachte uitgaat dat deze brief aan de Efeze niet specifiek aan die gemeente in Efeze of zo geschreven is, maar meer ook door moest gaan voor een soort van rondzendbrief. Dat u dus ook op meerdere plaatsen gelezen zou kunnen worden of zou moeten worden. Nou goed, dat zijn wat kanttekeningen die horen bij een inleiding. Ik wil me daar ook niet al te zeer mee bezighouden, want uiteindelijk gaat het erom wat er in deze brief geschreven staat. Efeze was in ieder geval een van de drie grote steden van de Middellandse Zeelanden. De andere waren Antiochië in Syrië en Alexandrië in Egypte. En Efeze was de hoofdstad van de provincie Azië. En Paulus heeft in Azië in die provincie gewerkt. 2 jaar lang heeft hij daar gewerkt. Grappig, hè? Of grappig. Hij is 2 jaar gevangen in Rome. Hij heeft 2 jaar in Azië gewerkt. En dan staat er ook in het boek Handelingen dat allen die daar in Azië woonden, die hebben destijds het woord van God gehoord. Die hebben de evangelieboodschap gehoord. Vergis je niet in die bediening van Paulus die hij had als vrij man. Het boek Handelingen spreekt erover. Maakt gewacht van de zendingsreizen die Paulus heeft gemaakt. En heeft onnoemelijk veel mensen bereikt. Als je nagaat dat ze toen nog geen internet hadden, en ze hadden geen mobieltjes, en ze hadden geen auto's, en ze hadden geen motoren, ze hadden, weet je, alles moest te voet, en alles moest mondeling, en alles, nou ja. Hoeveel mensen Paulus bereikt heeft, dat is niet meer bekend. Maar het zijn er heel veel. Wat dat betreft heeft het evangelie wel zijn loop gehad in die tijd. En op zijn derde zendingsreis heeft Paulus zo'n 3 jaar ook daar gewerkt samen met Priscilla en Aquila. De Efezebrief is eigenlijk in te delen in 2 hoofddelen. In de eerste plaats zouden wij noemen een leerstellig deel. Dat is hoofdstuk 1 tot en met 3. En dan het 4e tot en met het 6e hoofdstuk zou je kunnen noemen het praktische deel. Dus eerst gaat het om wat er aan de hand is. Wij zouden ook kunnen zeggen, het gaat om de theorie, alleen ik hou niet zo van dat woord. En dan het laatste deel gaat vooral over de praktijk. Van hoe heeft de theorie nou zijn uitwerking in de praktijk? En daar hoort ook bij, wat betekent het nou als je weet dat je een heilige en gelovige in Christus Jezus bent, dat je gezegend bent met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, dat je deel gekregen hebt aan dat heil wat hier geopenbaard wordt, wat betekent dat nou ook voor de praktijk van je leven als gelovige? En dat is belangrijk. Want schrijft Paulus in Efeze 4, als gevangene, vers 1, als gevangenen in de Heere vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping waarmede gij geroepen zijt. Nou, u voelt zelf wel, als je wil wandelen waardig der roeping waarmee je geroepen bent, moet je wel weten wat die roeping is. Want hoe kun je anders waardig wandelen in overeenstemming met die roeping? Daarom krijg je ook eerst rijles, alvorens je een briefje krijgt, zodat je de weg op kunt. Want om een auto te kunnen besturen, zou je toch eerst moeten leren hoe dat moet. Niet? Heel simpel, zoals in de Bijbel ook. En daarom is het ook zo belangrijk om aandacht te schenken aan wat dat leerstellige deel van de Efezebrief zegt. Om vervolgens ook te zien hoe dat dan in toepassing gebracht wordt in de praktijk van het leven. In het eerste gedeelte worden de heerlijke waarheden van in verband met de gemeente uit eengezet en dat begint met de zegen die elke gelovige, elk lid van het lichaam van Christus deelachtig geworden is, En het tweede deel wordt dan de praktische geloofswandel vanuit die achtergrond ook belicht. In deze brief komt heel duidelijk naar voren, wat Paulus ook in de Filippenzenbrief schrijft, dat we als gelovigen hemelburgers zijn. Burgers van een rijk in de hemel. Nou, dat is op zich al heel bijzonder als je dat zegt. En want tot aan deze brief, tot aan die gevangenschap van Paulus, in Handelingen 28, ging het voortdurend om de boodschap van het koninkrijk dat komen zou en op aarde zou worden geopenbaard. En als dat op aarde zou worden geopenbaard, dan betekent dus dat je op dat moment een koninklijk kind zou zijn, hier op aarde, een burger van een rijk op de aarde. Maar in deze brieven, deze gevangenschapsbrieven, zet Paulus uiteen dat je nu een burger bent van een rijk in de hemelen. Dat is wat anders. En dat heeft alles te maken met de voortgang van het plan van God. En ons wordt geleerd in deze brief en ook in de andere gevangenschapsbrieven te leren denken en handelen vanuit die hemelse positie in Christus. Het mooie is, je bent een burger van een rijk in de hemel. Dat hoef je dus niet meer te worden. Nou, dan kan er alweer een hele last van je afvallen. Daar hoef je ook niet naar te streven of zo. Zeg, nou, moet zien dat ik erbij kom of zo. Hè? Dat ik dat ook. Nee, je bent een burger van een rijk in de hemel. Je woning, je burgerschap, zo staat het er eigenlijk, hè, in Filippenzen 3, is in de hemel. En dat is eigenlijk je domicilie geworden. Je thuis. Want de gemeente staat hier in de Efezebrief in de woonstede Gods in de geest en heeft een hemelse positie. Sleutelvers, of versen eigenlijk, van de brief aan de Efeziërs vindt u in hoofdstuk 1, vers 22 en 23. Ik lees ze alvast even. Daar staat namelijk, en hij, met een hoofdletter, God is dat, en God heeft alles onder zijn voeten gesteld. Zijn voeten, dat heeft betrekking op de Heer Jezus. Die immers na zijn opstanding ten hemel gevaren is, verhoogd is en sinds die tijd gezeten is ter rechterhand Gods. Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Vervuld met hem die alles in allen volmaakt. En daar gaat het dus eigenlijk om in de Efezebrief. En daar gaat het eigenlijk om als je ontdekt dat je een lid mag zijn van het lichaam van Christus waarvan hij het hoofd is. En dat niet alleen, maar staat hier ook, hij is het hoofd boven alles wat is. Dus er is niets of Christus staat er boven. En in die positie is hij gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is. Vervuld met hem. Die alles in allen volmaakt. Het is een geweldige openbaring. Hè? De gemeente is niet compleet zonder Christus. En Christus is niet compleet zonder de gemeente. Hè, dat wordt in de Bijbel, in de Efezebrief ook heel duidelijk weergegeven. In het feit dat, en trouwens ook in de Colossensebrief, dat Christus het hoofd is en de gemeente is zijn lichaam. Hoofd en lichaam, samen vormen zij één geheel. En die twee die kun je niet van elkaar scheiden. Net zo goed als dat bij ons het geval is. Dat kun je niet van elkaar scheiden. Je kunt mijn hoofd niet van mijn lichaam scheiden. Ja, het kan wel, maar dan krijg je problemen. En je ziet die twee, mijn hoofd en mijn lichaam, zie je ook altijd tegelijk, samen. Ik kan niet zeggen, nou, ik was vandaag in Ljouwert en toen zag ik het hoofd van Slachter. Of ik zou Slachter lopen, maar hij had zijn hoofd niet bij zich, weet je wel, zulke soort dingen, dat kan niet. Kijk, en dat typeert de verhouding die er is tussen Christus en de gemeente. Dat is ook iets heel bijzonders. Want die verhouding, die was tot dan toe in de Bijbel nog niet geopenbaard. Er was wel een andere verhouding inmiddels al bekend geworden, namelijk die tussen de Here en Israël. Maar dat was een verbondsrelatie, zoals ik ook getrouwd ben met mijn vrouw. En het kan best gebeuren dat ik een keer in Leeuwarden ben, daar ben ik immers ook wel eens geweest, en dat u mij zag zonder mijn vrouw. Dat is een relatie van een verbond, een een overeenkomst. Hè? Want dat is een verbond. En de relatie tussen de Heer en Israël wordt in de Bijbel ook getypeerd als een huwelijksverbond. Ze zijn met elkaar getrouwd, waarbij de Heer de man is en Israël de vrouw. Maar de verhouding tussen de Heer en de gemeente is van een andere orde. Die heeft ook zijn wortels niet in het bestaan van deze wereld. Maar goed, dat komt straks wel, als we de zegeningen één voor één gaan behandelen. Dat heeft zijn oorsprong al voor de grondlegging of de nederwerping der wereld. Maar daar zal ik het volgende keer wel over hebben. En dat maakt het allemaal tot zo'n bijzonder iets eigenlijk. Dat maakt het ook zo rijk en ook zo interessant. Die waarheden omtrent die gemeente, waarvan ik er nou ook terloops al een paar zo noem. Dat was allemaal totaal nieuw. Dat is compleet iets nieuws. Dat wil zeggen, het is tot dan toe ook nog niet geopenbaard. Het was ook niet bekend. De gemeente als het lichaam van Christus en die relatie die er dus is tussen Christus en de gemeente, was een verborgenheid in het Oude Testament. Daar vind je dat niet terug. En het wordt eerst in het Nieuwe Testament bekendgemaakt, met name door de apostel Paulus. Dus ook in de evangeliën was het nog niet bekend. Zelfs in het boek Handelingen was het nog niet bekend. Het is pas door de bediening van Paulus tijdens zijn gevangenschap dat hij die dingen op schrift mocht stellen en mocht laten zien hoe de vork werkelijk in de steel zit. Hij ontving daartoe ook een bijzondere bediening. Daar zullen we vanavond nog iets van lezen. De gemeente is ook niet Joods of heidens of iets dergelijks. Hè? Nee, is een nieuwe schepping in Christus. Waarin beiden, Jood en heiden, op voet van volstrekte gelijkwaardigheid, zoals er staat in Efeze 2, in één geest de toegang hebben tot de Vader. En dat was ook iets bijzonders, ook iets nieuws. In het Oude Testament was dat niet zo. Want de burgerrechten en de voorrechten en de beloften en de, noem het allemaal maar op, behoorden allemaal tot Israël. En Israël was het openbaringsvolk van God. Ook in het boek Handelingen was dat nog zo. Daar stond Israël ook nog altijd op de eerste plaats. En die verhoudingen die waren in het boek Handelingen ook duidelijk. Israël en de volken. En dat laat zich bijvoorbeeld ook zien in Handelingen 15, waar als Paulus op een gegeven moment met de zijnen, die in die bediening die hij toen had in het buitenland is, dan komen de mensen tot geloof. Maar ja, dat waren geen Joden. En wat moet je nou met die mensen? Moeten die nou de wet houden? Moeten ze dat niet doen? Enzovoort. En om dat vraagstuk op te lossen, moesten Paulus en de zijnen teruggaan naar Jeruzalem. En de broeders van Jeruzalem, de broeders oudsten, de apostelen der besnijdenis, die beslisten wat er met die heidenen die tot geloof kwamen ging gebeuren. En dat is helemaal volstrekt logisch ook. Alleen, nadat de periode die door het boek Handelingen beschreven wordt afgelopen is, is die verhouding helemaal weg en hebben Jood en Heiden op voet van gelijkwaardigheid toegang tot de Vader in één geest. En zo zijn zij huisgenoten Gods geworden. En de gemeente is dan ook, zoals dat daar staat in Efeze 2, een woonstede Gods in de geest. In dit verband, broeders en zusters, is er één woord uitermate belangrijk en dat is het woord geheimenis. Of, zoals de oude vertaling het heeft, verborgenheid. Dat is een kwestie van oude en nieuwe vertaling. Er zijn in de Bijbel meerdere geheimenissen. Het woord geheimenis komt van het Griekse mysterion. Ons woord mysterie is daarvan afgeleid. Er zijn meerdere geheimenissen. 20 keer komt het woord voor in de brieven van Paulus. Waarvan 10 keer in Efeziërs en Colossenzen. En het bijzondere is dat alleen in die brieven, Efeziërs en Colossenzen, er gesproken wordt steeds weer over het geheimenis. Het is heel merkwaardig. Als er voor de rest in de Bijbel over geheimenissen gesproken wordt, dan staat er bijna altijd bij waarop het betrekking heeft. het geheimenis van de wijsheid, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 2. Of het geheim, de geheimenissen van het koninkrijk, Matteüs hoofdstuk 13. En zo vind je meerdere geheimenissen. In de nieuwe Amen die volgende week uitkomt, daar staat het nog even op een rijtje allemaal. Kunt u het allemaal nalezen ook. Met de teksten erbij, kunt u het ook allemaal checken. Maar in de Efeziërs en de Colossense wordt expliciet gesproken over het geheimenis. Er is dus één geheim dat als het ware al die anderen overstijgt. En dat komt omdat het te maken heeft met een bijzonder onderdeel van het plan van God. En dat is hoogst actueel, want daar is God nog altijd in deze tijd ook mee bezig. Het heeft betrekking namelijk op het werk van God in deze tussentijd. En waarom spreek ik dan over een tussentijd? Omdat het namelijk gaat om de tijd waarin Gods handelen met Israël is onderbroken. God handelde met Israël in het Oude Testament, in de evangeliën. En de bediening van de Heer Jezus die had er ook alles mee te maken. De Heer die zegt ook in het evangelie, Matteüs evangelie is gewoon waar hij zegt, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. En Paulus schrijft later in de Romeinenbrief dat Christus een dienaar van de besnedenen is geworden. Dus zijn bediening stond helemaal in het teken van Gods handelen met Israël. Dat dat later ook een bredere dimensie gekregen heeft, dat is duidelijk. Maar op dat moment was dat allemaal nog Israël wat de klok sloeg, want God was daarmee bezig. God liet de evangelieboodschap verkondigen aan Israël. Ga het heen en predik en zeg het koninkrijk is nabijgekomen. Bekeert u. Dat was de boodschap. En dat werd voortdurend herhaald. En dat ging gepaard met tekenen en wonderen en allerlei zaken die daarbij horen. Alleen de Bijbelse geschiedenis laat zien dat het volk van Israël, het Joodse volk, niet ingegaan is op die boodschap. En uiteindelijk het heil heeft afgewezen. En daarmee is Gods plan met Israël voor een bepaalde tijd onderbroken. Israël is terzijde gesteld. En het wachten is op het moment dat de Heer zijn plannen met Israël weer opneemt. En in die tussentijd is God ergens anders mee bezig. Nou is het belangrijk om dat onderscheid te herkennen. En vervolgens, en daar heb je het geloof, ook te erkennen. Zodat je de dingen niet door elkaar gaat halen. Nee, je moet leren, zoals Paulus dat zegt in Filippenzen hoofdstuk 1. Je moet leren te onderscheiden waar het op aankomt. Je moet weten dat God op een bepaalde manier handelt door de tijden heen, dat er een plan van God is. En aangezien dat plan er is, betekent dat dus dat God, die altijd dezelfde is, op verschillende manieren werkt. Namelijk helemaal in overeenstemming met en afhankelijk van zijn bedoelingen in het kader van zijn plan. En in die tussentijd, daar wordt ook het woord bedeling gebruikt, wat ik al genoemd heb. Dat woord bedeling, dat is een soort besmet woord geworden tegenwoordig. Als je om je heen kijkt. En er zijn allerlei publicaties, daarin wordt ik en anderen, wij, ons werk worden we ultradispensationalisten genoemd. Wij zijn ras-echte UD'ers. En dat komt, men heeft een bepaald schema van bedelingen. Als je daar niet in meegaat, je wijkt daar vanaf, dan krijg je al gauw woorden als ultra of extreem of afwijkend of noem het allemaal maar op. En zodra die woorden natuurlijk op je geplakt zijn, ben je besmet. Alleen het aardige is, soms dan geef ik nog wel eens een reactie als iemand mij persoonlijk daarover schrijft of mailt of wat dan ook. En dan zeg je, het is altijd zo grappig dat ze ons ultradispensationalisten noemen, terwijl wij maar 3 bedelingen erkennen. En de doorsnee dispensationalist die erkent er zomaar 7. Zo ben ik ook opgevoed. Op grond van hetgeen wat Scofield ooit heeft ontwikkeld, zijn er 7 bedelingen. Alleen het aardige is, als je het woord bedeling in de schrift op gaat zoeken, kom ik me 3 keer tegen. En alle 3 keer in de Efezebrief. Nergens anders. Merkwaardig. Dus op grond van de schrift hanteren wij slechts drie bedelingen. Meer kan ook niet. Kijk, dat laat onverlet dat er natuurlijk wel verschillende fasen zijn in het plan van God. En dat er ook andere tijden zijn waarop je het woord bedeling of huishouding zou kunnen toepassen. Alleen, het wordt in de Bijbel niet zo genoemd. Als je denkt aan de periode van de wet waaronder Israël leefde, van Mozes tot op Christus. Want Christus is het einde der wet. In hem is dat oude verbond vervuld. Ja, dat is een periode die kun je aanduiden als een bedeling, een huishouding. Waarin God namelijk aan Israël vertelde, hij zette Israël apart als zijn volk. En hij vertelde Israël door de bediening van Mozes wat hij van Israël verwachtte. En wat hij voor hen bestemd had, namelijk een land en een stad en al die dingen meer. Mozes was, zeg maar, de huishouder van de wet. De rentmeester. Hij ontving de woorden en de inzettingen van God. En hij gaf ze door aan het volk van Israël. En dat was voor de Israëlieten zo duidelijk. De orthodoxe Joden, zeg maar niet, die spraken net zo makkelijk over de wet zegt, als dat ze zeiden Mozes zegt. Daar kom je ook het evangelie tegen. He? Mozes zegt, ja, men bedoelt eigenlijk de wet zegt. Maar Mozes en de wet, dat was twee handen op één buik. Want Mozes was namelijk de huishouder van die, wat je dan zou kunnen noemen, de bedeling de wet. Alleen, dat is zoals wij het noemen. In de Bijbel wordt die periode van de wet nergens een oikonomia, een huishouding genoemd. Zo kun je ook spreken over het koninkrijk. Het koninkrijk dat op hemel, uit de hemel op de aarde wordt geopenbaard. He, nou, die boodschap, zei ik al, werd verkondigd in de evangeliën. De Heer Jezus stuurde zijn discipelen erop uit en zei, hij stuurde ze naar Israël toe en zei, gaat en predikt en zegt, bekeert u, want koninkrijk der hemel is nabij gekomen. En dan vervolgens gaat de Heer Jezus uiteenzetten hoe dat koninkrijk der hemelen eigenlijk in elkaar zit. En dat vind je bijvoorbeeld in de bergreden. En allerlei zaken die belangrijk zijn in verband met het koninkrijk. Dus je kan de Heer Jezus in zijn bediening op aarde voor Israël de huishouder van het koninkrijk noemen. Ja, dat ligt ook voor de hand natuurlijk. Want een koninkrijk veronderstelt ook dat er een koning is. En er is maar eentje die daarvoor in aanmerking komt. En dat is Christus. En dat betekent dus dat als het koninkrijk op de aarde wordt geopenbaard, dan spreekt Christus woord en wet. En hij zal in de toekomst zetelen in Jeruzalem. En dan zegt Jesaja ook dat de wet zal uitgaan uit Sion en des Heeren woord uit Jeruzalem. Zijn woord is wet in de toekomst, want Christus, de koning, is de huishouder, de rentmeester Gods in het koninkrijk. Alleen nergens in de Bijbel wordt gesproken over de bedeling van het koninkrijk. Ja, dat kom je wel tegen in schema's, nogmaals, ik heb dat zelf ook geleerd vroeger zo. De laatste bedeling, de zevende, is dan de bedeling van het koninkrijk. Ja, dat is mooi gevonden. Prima, op zichzelf niks mis mee hoor. Vind ik allemaal. Maar het staat niet in de Bijbel. Als je een woordstudie op grond van de schrift maakt over het woord bedeling, dan kom je dat nog eens drie keer tegen. En alle drie de keren in de Efezebrief. Daar wordt gesproken over Efeze 1, de bedeling van de volheid der tijden, de bedeling der genade Gods en de bedeling van het geheimenis. Dat zijn de drie. En daar hebben wij in de loop der tijd visie voor gekregen. We hebben er acht op gegeven. Het heeft grote indruk op ons gemaakt. En dat verkondigen wij vandaag. En nou zijn wij ultradispensationalisten. Nou, ik begrijp het niet meer. Maar goed, het is niet anders. En denk niet dat ik er nou erg gebukt onder ga. Ik vind zo langzamerhand ook een eretitel. Want het is zo belangrijk, broeders en zusters, om dat onderscheid in de schrift vast te houden en die dingen niet door elkaar heen te husselen. Met andere woorden, wat God voor een andere tijd of andere periode of een andere groep van mensen bedoeld heeft in de schrift, dat moet je niet één op één toepassen op jezelf. Dan krijg je ongelukken. Dan gaat het niet goed. En dat het niet goed gaat, nou ja, dat is nog één ding. Daar hebben wij misschien dan last van of zo. Maar het is bovendien ook een aantasting van de integriteit van de Heere God. Want als de Heere God zegt, je moet rechts gaan. En wij zeggen dan vervolgens, nou ja Heer, ik ga links en rechts als u het niet erg vindt. Ja, nou ja, dat vindt God dus juist wel erg. Want als hij zegt, je moet rechts gaan, moet je rechts gaan. Dan zeg je, ja, ga ook een beetje links. En als God het koninkrijk op enig moment verborgen heeft in de hemel, dan moeten wij niet net doen of het openbaar is vandaag. En als er dus ook een einde gekomen is aan de tekenen die bij de openbaring van het koninkrijk horen, dan moeten wij niet gaan verlangen dat die tekenen vandaag tijdens die verborgenheid van het koninkrijk wel belangrijk zijn. Als God zegt je moet rechtsaf, en de Bijbel zegt de geest van de wijze richt zich naar rechts, dan is het onwijs om ook een beetje links te willen. Van twee walletjes eten is er bij God niet bij. En dat is niet om ons te pesten, maar dat is alleen maar om ons inzicht te geven in zijn plannen en in zijn bedoelingen. De bediening van de Heer Jezus was dus gericht tot Israël in Johannes hoofdstuk 16. Ja, laat ik maar even daar beginnen vanavond. We gaan wat lezen. Johannes hoofdstuk 16 begin ik maar even. Want daar doet de Heer Jezus alvast een profetische uitspraak. Johannes 16. Daar staat in vers 12, dat is de laatste toespraak die de Heer Jezus houdt aan zijn discipelen toe. Een paar hoofdstukken beslaat hij. Begint in handeling in Johannes 13 en eindigt met het gebed in Johannes 17. En in die toespraak, in die afscheidsrede, dit heeft hij gesproken in de laatste nacht voor zijn kruisiging. Dat is echt een afscheidsrede. Daar zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen nog, vers 12 van hoofdstuk 16, nog veel heb ik u thans te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid. Ja, dat is prachtig hè, hoe de Heer dat zegt. Als je beseft dat de Heer Jezus net gezegd heeft in Johannes 14, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Nu spreekt hij over de geest der waarheid die komt. Dan staat er, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Eigenlijk kan je ook zeggen tot de volheid van de waarheid. Nou, wat kun je daar in de eerste plaats al uit concluderen? Dat bij alles wat de Heer Jezus gezegd heeft in zijn bediening op aarde, en die stond nu zo'n beetje op het einde, heeft de Heer Jezus allerlei waarheden gesproken. Natuurlijk, alles wat de Heer Jezus zei was waarheid. Maar er zijn ook dingen geweest, daar heeft de heiland niet over gesproken. Maar dat zou horen bij het werk van de geest der waarheid. Hij zal u de weg wijzen tot de volle. Dus op dit moment was de waarheid nog niet vol. De volle waarheid. En als je zo spreekt over de waarheid, als de Bijbel daar zo over spreekt, dan moet u bedenken dat de waarheid feitelijk staat voor alles, voor alle waarheden, voor alles wat God heeft te openbaren, bekend te maken. Alleen God heeft dat niet in één keer gedaan. De Bijbel is niet als een compleet boek in één keer uit de lucht komen vallen. Maar door de jaren heen, zo'n 1500 jaar ongeveer is erover gedaan, van Mozes tot de laatste Bijbelschrijver, heeft God zijn woorden gegeven aan mensen, 40 Bijbelschrijvers. En zo is uiteindelijk de waarheid vol geworden. En dat laatste wat bij die waarheid die God wilde bekendmaken hoorde, was datgene wat hij aan Paulus heeft doorgegeven. Maar daar kom ik zo op. Dus die geest der waarheid zal u de weg wijzen tot de volle waarheid, want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken, dus dat komt voort uit de Heer zelf, en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dus het werk van de geest, en die geest die is gekomen later, in Handelingen 2 wordt die geest uitgestort bijvoorbeeld op de gelovigen die daar aanwezig waren, de Joodse gelovigen in Jeruzalem. En in het boek Handelingen, als je het boek Handelingen volgt, dan wandel je eigenlijk mee met de geest door het boek Handelingen heen. En hoe hij mensen inspireert, mensen woorden geeft, mensen bedieningen geeft, mensen gaven geeft, mensen ook leidt op hun weg. Aanvankelijk leidt de geest met name de apostel Petrus, als de apostel van Israël, als de apostel van de besnijdenis. Het eerste gedeelte van het boek Handelingen tot Handelingen 15 ongeveer, daar kom je steeds de naam Petrus tegen. Paulus komt op een gegeven moment ook in beeld, maar ja, die is allemaal nog onderworpen ook aan Petrus. En als je Handelingen 15 voorbij bent, dan kom je de naam van Petrus niet meer tegen en dan is het Paulus. En zo is dat een overgangsboek. En laat zien dat er iets aan de hand is. Want op enig moment staat er in het boek Handelingen dat de geest zegt, en de geest zeide, zondert mij nu Barnabas en Paulus af, opdat ik hen voor mijn dienst gebruik, woorden van gelijke strekking. En dus de geest die regelt dat allemaal. En de geest die inspireert. Dat betekent dus eigenlijk dat de Heer zelf aan het werk is. En dat wordt ook zo mooi geïllustreerd op het moment dat Saulus, want zo heette Paulus eerst, hè, Saulus van Tarsus, die leefde nog helemaal binnen dat Jodendom. Die had daar een vooraanstaande positie. Hij had het ver geschopt onder zijn tijdgenoten. En er was ook iemand die zijn mannetje stond. En er waren notabene van die gasten onder Israël, die gingen Jezus achterna. Maar dat mag niet. Dat gaat in tegen de voorvaderlijke overleveringen, tegen de tradities. Dat mocht niet van de schriftgeleerden en de fariseeën en de overpriesters en noem maar op. En in Paulus hadden ze een bondgenoot. Die maakte zijn borst nat, die trok zijn jasje uit en zijn stropdas los en zegt, ik zal ze wel krijgen. En overal waar Paulus naartoe ging, daar pakt hij ze op. In naam van het Jodendom. Het was zelfs zo erg dat hij naar het buitenland gezonden werd. Hè? Want u kent de recente geschiedenis van Israël ook. Kijk, de Israëlieten, de Joden, die zijn helemaal niet te beroerd om ook acties te ondernemen buiten hun grenzen. Dat weet u toch wel? Zodra het maar bedreigend is, hè? Ja. Ja, ik bedoel, de meest intelligente geheime dienst die er in de wereld is, dat is de Mossad, dat is de Israëlische geheime dienst. Hè? En we hebben in het verleden ook van dat soort staaltjes. Weet je nog, Entebbe, zeg je dat nog wat? Entebbe? Ja. Vanuit Israël worden ze met straaljagers daar naartoe gevlogen. En wordt een einde gemaakt aan die kaping of vliegveld van Entebbe, weet je wel. Maar dat maakt niet zoveel uit. Ook buiten. Was in de dagen van Paulus ook al zo. Paulus, ga jij naar Damascus? Dat lag namelijk in Syrië. In het buitenland. En grijp daar die mensen. En zo was Paulus op weg naar Damascus. Maar hij is niet in Damascus aangekomen. Dat wil zeggen, onderweg had hij een ontmoeting. En ik ga dat allemaal niet lezen, want ik veronderstel ook wel dat u die gedeelte wel kent in het boek Handelingen. Een bijzondere ontmoeting had hij met iemand die hij tot op dat moment bestreed. Namelijk Jezus Christus, de opgestane Heer. Alsof de Heer hem in zijn nekvel greep, zei hier jij. En dan staat er zo, indrukwekkend, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Ja, het was het werk van de geest in het boek Handelingen. Maar al wat uit de geest komt, dat komt uit Christus. Het gaat namelijk om de verheerlijking van Christus. En het woord dat de geest spreekt is het woord van Christus. En de geest die leidt dat zo in het boek Handelingen. Daar ga ik naartoe. En op een gegeven moment zondert de geest ook, en dat doet de Heer dus eigenlijk, Paulus en Barnabas af. En die krijgen dan ook hun bediening. En ik wil een lang verhaal een beetje kort maken, dus ga ik even naar Handelingen hoofdstuk 26. Want u kunt wat er in die tijd allemaal gebeurde gewoon lezen in het boek Handelingen. En in Handelingen 26 komen we terecht bij een moment dat Paulus verantwoording aflegt van zijn bediening, van zijn werk. Hij staat voor koning Agrippa. En dan vertelt hij eigenlijk hoe het allemaal gekomen is. En waar het mij nu om gaat is wat er staat in vers 22. Als een getuige, Handelingen 26 vers 22, als een getuige die hulp van God heeft ontvangen tot op deze dag, sta ik dus hier voor klein en groot, zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben. Dus de bagage van Paulus in zijn spreken kwam voort uit dat wat in het Oude Testament reeds stond geschreven. Of als je het even in Joods perspectief wil zeggen, alles wat hij verkondigde, dat verkondigde hij op basis van de schriften. En die kende hij natuurlijk uit zijn, op zijn duimpje, want hij was opgevoed aan de voeten van Gamaliel. Ja, hij heeft een goede school bezocht. En hij zegt ook in de Filippenzenbrief, als hij terugkijkt op zijn verleden, dan zegt hij, ik was naar de wet onberispelijk. Nou, dan is het heel wat als je dat van jezelf kunt zeggen. Hij noemt zichzelf ook een ijveraar voor zijn voorvaderlijke overleveringen. Nee, die Saulus, dat was geen kleintje. Dat werd hij pas toen hij door de Heer gegrepen werd. Want God veranderde zijn naam van Saulus in Paulus. En Paulus komt voort uit het Latijn en betekent kleintje. Die grote Paulus werd voor God een kleintje. Hij die sterk was, naar de mens gesproken, maakte God zwak. Heel zwak. En als je dan de brieven van Paulus laat lezen, dan zegt hij dat ook. Dat hij zwak geworden is. Dat hij heeft moeten leren om zwak te zijn. Maar hij heeft vervolgens ook het geheim daarvan geleerd. Namelijk, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ja. En dan leert hij helemaal te vertrouwen op de Heer Jezus. Zo'n ommekeer heeft die man in zijn leven meegemaakt. Dat is onvoorstelbaar. En want vergis u daar niet in. Kijk, dat is allemaal, we zitten 2000 jaar erachter. Hè, en het heeft niet zoveel impact meer misschien. Hè. Het zijn van die geel-witte bladzijden met zwarte letters, weet je wel. Het doet niet zoveel meer. Maar je moet je realiseren wat dat betekent heeft. Zo'n vooraanstaande man binnen dat Jodendom. Die notabene een bestrijder was van die sectariërs die achter Jezus aangingen. He, die door de leiding van het Jodendom destijds gehonoreerd werd. He, die Paulus, nou daar hebben we wat aan. Dat was een gevierd man wat dat betreft. Totdat hij een ontmoeting had met diezelfde persoon van Christus. De opgestaande Heer. Wonderbaarlijk. He, en dan moet hij notabene een dienstknecht van die Jezus worden. Ja, de fariseeën en de schriftgeleerden zien hem al aankomen. Dat is onvoorstelbaar. Ik bedoel, maar dat is net zoiets als dat de paus op een gegeven moment de beslissing neemt, gedreven door God, om naar Zeist in de Vrijvergeestelijke Gemeente naar de kerk te gaan. Als ik dat morgen zou schrijven en amen, dan gelooft u het ook niet. Of wel? Nee. Daar is wel iets heel speciaals voor nodig. He? Stel je voor, zeg, dat Johannes Paulus in één keer in de krant zegt van, nou, ik heb het katholieke geloof van wel gezegd, ik ben nou een evangelisch christen geworden. Ja. Nou, dat gelooft geen hond in de wereld natuurlijk. Nee. Het zou kunnen, maar dan is er wel een wonder voor nodig. Nou, Paulus heeft dat wonder beleefd hoor. Wonderlijke ontmoeting met de Heer gehad. Maar hij heeft onmiddellijk in de gaten dat hij zich over moet geven. En zegt, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, toen is de Heer hem gaan gebruiken. Hè? En nou staat hij voor Agrippa, koning Agrippa. En dan zegt hij, ik heb eigenlijk niets anders gezegd dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou, namelijk dat Christus zou lijden en dat hij als eerste uit de opstanding der doden het licht zou aankondigen aan het volk Israël en aan de heidenen. Dus hij sluit helemaal aan op de boodschap die voor het Joodse volk ook bekend was. En dan vervolgens gaan we naar Handelingen 28. En dan komen we steeds dichter bij de ontknoping van het boek Handelingen, van de geschiedenis van die tijd. He, want voortdurend wordt het heil aan Israël aangeboden. He, dat begint al gelijk na de uitstorting van de Heilige Geest. Handelingen 2. Als Petrus een toespraak houdt. He, en dan op een gegeven moment dan zegt hij ook in Handelingen 3 bijvoorbeeld. Als die man genezen is daar bij de poorten van de tempel. He, dan zegt hij ook tegen de Joodse toehoorders, tegen zijn mannenbroeders naar het vlees, zegt Petrus. Jullie hebben de leidsman ten leven gedood. Keihard. Maar hij zegt er ook bij, ach ja, je hebt het ook uit onkunde gedaan. Nou, hoe dan ook, maakt niet uit. Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden worden uitgedelgd en hij, God, Jezus zende, die voor u tevoren bestemd was, dat de tijden van verademing mogen komen van het aangezicht. Kom dan tot berouw en bekering. Dat is de toonzetting van het boek Handelingen door de apostel Petrus. De apostelen die hebben de boodschap verkondigd in het land. Zijn over de grenzen gegaan. Paulus is later geroepen. Werd ook door God aangesteld, door de geest aangesteld, om de boodschap aan het Joodse volk te verkondigen. Overal waar Paulus kwam, ging hij eerst naar de synagoge. Want het was de tijd waarvan de Romeinenbrief zegt, eerst de Jood en ook de Griek. En daar hield Paulus zich aan in die bediening. En grote vraag binnen dat boek Handelingen was natuurlijk, komt dat Joodse volk ook tot geloof, tot bekering, tot berouw? En ik zeg al, in Handelingen 28 komt de ontknoping. En na al dat werk wat Paulus heeft verricht. Na alles wat hij in het buitenland ook gedaan heeft. Al die Joodse nederzettingen heeft hij opgezocht. In Antiochië is hij geweest. Al die plaatsen. Efeze, Azië, Kleine Azië, noem het allemaal maar op. Overal heeft hij die boodschap verkondigd. Door niets anders te zeggen wat Mozes en de profeten al gezegd hebben. Aangekondigd hebben. En nou in Handelingen 28 komt hij uiteindelijk terecht als een gevangene notabene in Rome. En Rome was in die tijd een grote Joodse nederzetting. En die hadden heel wat te vertellen, die Joden daar in Rome. Binnen dat Jodendom in die dagen. En dan gaat hij spreken en dan zegt hij in Handelingen 28 vers 20... Daarom heb ik verzocht u te zien, dat zijn die Joden, die voormannen van de Joden in Rome, en toe te spreken, want om de hoop van Israël draag ik deze keten. Hij was namelijk gevangen genomen en werd naar Rome vervoerd. Hij heeft zich daar beroepen op de keizer. Want ja, het bijzondere van Paulus is eigenlijk dat hij niet alleen Jood was, maar ook, hij bezat ook het Romeinse burgerschap. Dus hij kon zich beroepen op de keizer. Heeft hij ook gedaan, toen werd hij naar Rome gebracht. En toen hij helemaal in Rome was, heeft hij de Joodse voormannen willen spreken. En dat is ook gebeurd. En heeft gezegd, terwille van de hoop van Israël draag ik deze keten. Hij spreekt hier dus nog steeds over de hoop van Israël. Ja, en wat is de hoop van Israël? Ja, natuurlijk. Dat in de eerste plaats. Maar als het gaat om de toekomstverwachting van Israël. Welke verwachting is in het Oude Testament door Mozes en de profeten gewekt? Ja, natuurlijk, het koninkrijk in het licht van het verbond. God zou heil zenden, God zou verlossing zenden, God zou zijn volk in zijn land stellen en hij zou het daar zegenen en hij zou, nou ja, noem het allemaal maar op, al die zegeningen waar de profeten over spreken. Dat was de hoop van Israël en Paulus conformeert zich aan die hoop. Hij zegt, en om die hoop sta ik hier. Er wordt dan met geen woord gerept over de gemeente of het lichaam van Christus of een positie in de hemel. Het gaat om de hoop van Israël. Broeders en zussen, en geloof dat nou alstublieft. Ja, als u dat gelooft, wordt u straks een ultradispensationalist genoemd. Nou, als u dat niet wil, moet u het niet geloven. Maar dat staat er. Of staat het er niet? Kijk, als het er niet staat, moet u het ook zeggen. Want dan ben ik fout. Maar dit staat er. Hij staat hier nog altijd om de hoop van Israël. En wat gebeurt er dan? Ik zeg al, het is de ontknoping die volgt. Zouden nou deze Joodse voormannen, die boodschap die Paulus hem brengt, zouden ze die aanvaarden? Nou, u kunt er gevoelig van uitgaan, als die Joden in Rome die boodschap van Paulus hadden aanvaard op dat moment, was dat als een lopend vuurtje door de hele Joodse wereld in die tijd gegaan, en was het volk van Israël onder aanvoering van de leiders, hadden ze zich onderworpen aan koning Jezus. Is dat gebeurd? Nee, kijk, wij staan achter de geschiedenis en we kunnen dat wel makkelijk invullen. He? Want lezen we verder. Vers 23. Nadat zij een dag met hem hadden afgesproken, kwamen verscheidenen tot hem in zijn verblijf, wie hij met nadruk het koninkrijk Gods voorstelde, pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus uit de wet van Mozes en de profeten, dus helemaal gestoeld op de schriften, van de vroege morgen tot de late avond toe. En dan komt het. En sommigen gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig. En zonder het eens geworden te zijn, gingen zij uiteen. En toen dat gebeurde, broeders en zussen, toen wist Paulus hoe laat dat was. Want staat er, nadat Paulus dit ene woord gesproken had, en dat is heel bijzonder... Terecht, zegt hij, heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken. Paulus gaat nu Jesaja hoofdstuk 6 citeren. En waarom is dat zo bijzonder? Omdat dit de derde keer is dat het gebeurt. En ik heb net gezegd, op de getuigenis van twee of drie zal alle zaak vaststaan. Drie keer scheepsrecht. De eerste keer gebeurde in de dagen van Jesaja zelf. Want Jesaja moest het woord des Heren prediken. Hebben de leiders van Israël dat woord aangenomen in zijn dagen? Nee. Als gevolg waarvan uiteindelijk de heer Nebukadnezar stuurde en de inwoners van het land in Babylonische ballingschap gevoerd werden. Ongehoorzaamheid. De tweede keer dat het gebeurde vindt u in het evangelie. Want dan worden diezelfde woorden namelijk uitgesproken door de Heer Jezus. Want hoe ging dat met de Heer Jezus? De Messias van Israël, de geboren koning der Joden, de kroonpretendent uit het huis van David. Hij presenteerde zich aan zijn volk. Hij kwam tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En de Heer Jezus citeert Jesaja 6. Dat is twee keer. En dan gaat de geest aan het werk. Sommigen hebben wel eens gezegd van ja, in het Oude Testament was het de Vader, in het Evangelie de Zoon en in Handelingen de Geest. Ach ja. Vond het leuk gevonden. Maar de geest gaat aan het werk. En die zondert Petrus af en Paulus en Barnabas. En doet zijn werk in Handelingen. En de boodschap wordt weer herhaald. Nog eens voor de derde keer. En dan uiteindelijk moet Paulus constateren. Opnieuw komen de leiders CQ Israël niet tot gehoorzaamheid. En dan citeert Paulus Jesaja 6. En lezen we verder. Wat Jesaja heeft gezegd, ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en ge zult het geenszins verstaan. Ziende zult gij zien en ge zult het geenszins opmerken. Want, waarom niet, het hart van dit volk is vet geworden, hun oren zijn hardhorend geworden en hun ogen hebben zij toegesloten. Het is dus puur ongeloof feitelijk. Opdat, met als gevolg, waarvan zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zij zich bekeren en ik hen genezen zou. Dus het ongeloof verhindert Israël om het heil dat God aanbiedt te ontvangen. Dat is een hele ernstige aangelegenheid. Toen de Heer Jezus voor de poorten van Jeruzalem zat op die ezel, op de Olijfberg, zei hij, Jeruzalem, Jeruzalem. Hij weende over Jeruzalem. Hoe vaak heb ik u niet willen vergaderen als een hen haar kiekens. Doch gij hebt niet gewild. Dat is erg hoor. En wat zegt Paulus nu? Vers 28. Het zij u dan bekend. Dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is. En die zullen dan ook horen. En hiermee geeft Paulus eigenlijk een kantelmoment aan, zo zou ik het willen noemen, in de voortgang van het plan van God. Tot op dit moment is God bezig geweest met Israël. CQ, de verkondiging van het koninkrijk, want dat hoort daarbij. Dat is één. En nu komt het moment dat God zegt, nou is het genoeg. Nu gaat dit heil voortaan onder de heidenen gestalte krijgen. En het merkwaardige is ook, broeders, ja, ik kan niet overal gedetailleerd op ingaan, maar het woord heil, dat is hier een beetje bijzonder. Het is niet het gewone woord voor heil, maar het is dat woord heil dat ook gebruikt wordt bijvoorbeeld in Lucas hoofdstuk, heb ik het opgeschreven? Lucas 2, waar je Simeon en Anna in de tempel vindt, weet je nog? En dan draagt Simeon, die draagt de Messias. En dan zegt hij, laat nu uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw heil gezien. En wie zag hij? Christus. Nou, datzelfde woordje wordt hier ook gebruikt. Dus als hier staat, het zij dan bekend dat het heil Gods aan de heidenen gezonden wordt, dan kun je eigenlijk gevoeglijk ook lezen, het zij u dan bekend dat Christus tot de heidenen gezonden wordt. En vanaf dat moment, broeders en zusters, concentreert God zich dus niet meer op Israël als volk, niet meer op de verkondiging, de openbaring van het koninkrijk, maar hij richt zich nu, concentreert zich nu op de heidenen, dat wil zeggen de volkeren im ganzen großen, zeggen de Duitsers dan. In het algemeen. En het wonder is, en dan zie je toch ook weer een stuk genade van God hoor, dat een aantal jaren na deze gevangenschap van Paulus, nadat hij dit bekendgemaakt heeft, zijn de Romeinse legers gekomen, hebben Israël onder de voet gelopen, hebben Jeruzalem in bezit genomen, en zo heeft God, destijds gebruikte hij Nebukadnezar, in die dagen gebruikte hij de Romeinse veldheer Titus, en zo heeft God de inwoners van Israël uit het land verdreven. En hij heeft ze gebracht onder de heidenen. En daar konden zij weer in aanmerking komen voor het heil. Ja, maar niet het heil dat betrekking heeft op de openbaring van het koninkrijk. Maar het heil dat betrekking heeft op... Ja, en dan komen we terecht waar we wezen willen. Betrekking heeft op de boodschap die Paulus heeft neergelegd in de brieven die hij vervolgens in die 2 jaar van gevangenschap in Rome heeft geschreven. En daarin is 1 woord staat er bovenaan en dat is geheimenis. Verborgenheid. God ging nu iets bekendmaken wat niet in Mozes, in de wet, in de profeten stond. Wat niet door de Heer Jezus is aangekondigd of verkondigd. Wat niet in het boek Handelingen ter sprake kwam. God ging nu een geheim openbaren. En daar getuigt Paulus van. Met name in die brieven die hij geschreven heeft in deze tijd. Dus met deze belangrijke bekendmaking van Paulus. Kwam er een einde aan Gods handelen met Israël als volk. Gelukkig niet voor altijd, maar voor een bepaalde tijd. Er kwam een einde aan de prediking van het evangelie van het koninkrijk en het betekent ook het begin van een nieuwe fase in Gods plan. En dat heeft betrekking, zoals we later leren uit Efeziërs en Colossenzen, op Gods doel in deze tussentijd, namelijk de uitroeping van de gemeente. Ja, welke gemeente? Ja, niet de gemeente des Heren uit het Oude Testament, niet de gemeente van Israël uit het Oude Testament, nee, de gemeente, komma, het lichaam van Christus. Daar gaat het nu om. En dat verkondigt Paulus in de brieven aan Efeze en Colossense. Ga ik even naar Colossense hoofdstuk 1. Daar begin ik dan maar even. Colossense hoofdstuk 1. En u ziet dan ook, als we dat lezen, dat dat volledig in lijn ligt met datgene wat de Heer Jezus eerder al had gezegd. Wat we ook gelezen hebben. In Colossenzen 1, daar lees ik namelijk in vers 24. Thans, nu dus, en nogmaals, hij schrijft dat dus in die 2 jaar van gevangenschap in Rome. Hè, nadat hij die bekendmaking gedaan heeft. Nadat geconstateerd was dat de Joden de Messias niet aannamen. Thans, zegt hij, verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil leid. En vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus. Heel bijzonder. En dat is ook een moeilijke tekst vaak, heb ik wel begrepen uit vraagstellingen van mensen. Wat betekent dat eigenlijk? Want de Heer Jezus heeft toch een volmaakt werk gedaan? Er kan toch niks worden toegevoegd aan het werk wat de Heer Jezus heeft gedaan? Nee, dat klopt ook. Maar je moet bedenken dat er nu gesproken gaat worden over verschillende bedieningen. En daarom begon ik vanavond ook zo'n beetje met te zeggen dat de bediening van de Heer Jezus zich concentreerde op Israël, CQ, de komst van het koninkrijk. En in het licht van die bediening heeft de heiland veel moeten lijden. Heeft hij verdrukkingen moeten ondergaan toen hij nog in het vlees hier op aarde was. Want de Heer Jezus, ja, die was de verworpene, hij was veracht en hij leed onder alles wat hij meemaakte enzovoort. Nou, daar hoef ik u niet zoveel van te vertellen. Uiteindelijk heeft dat lijden geresulteerd in de kruisiging, in de totale verwerping. Maar dan zegt Paulus, nu vul ik in mijn vlees. Want de Heer Jezus was namelijk al lang in de hemel, toch? Ja, lichamelijk kon niemand meer aan de Heer Jezus komen. En Paulus zegt, nu vul ik in mijn vlees die verdrukkingen van Christus aan. Het is dus een aanvulling. En dan staat er komma, lees maar, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Dus zo moet je dat lijden en de bediening van Paulus nu zien. Hij zit daar in Rome, later schrijft hij ook, hè, dat hij hoofdstuk 2, zware strijd te voeren heeft enzovoort. Maar ik vul in mijn vlees de verdrukkingen aan van Christus, namelijk ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente, en let nu op, haar dienaar ben ik geworden. Paulus zegt niet zijn dienaar. Dienaar van Christus, nee. Haar dienaar. Dienaar van wat? Van wie?
Van de gemeente.
Ja, van de gemeente. Paulus zegt, Christus is een bedienaar van de besnedenen geworden. Paulus zegt hier, ik ben een dienaar van de gemeente geworden. Dat was hij in eerste instantie niet in het boek Handelingen. Daar noemt hij zichzelf, Handelingen 13, op grond van de profetie van Jesaja, een dienstknecht des Heren. Die zijn bediening uitoefent in het verlengde van de Heer Jezus ten behoeve van het volk van Israël. Maar hier zegt hij, ik ben nu zijn dienaar geworden van de gemeente, krachtens, of in overeenstemming met, de bediening, en nou staat hier in de oude vertaling weer de bedeling, gewoon weer het woord oikonomia, krachtens het rentmeesterschap, krachtens de huishouding, die mij door God is toevertrouwd, dus heeft het van God ontvangen, om onder u het woord van God, de waarheid, tot zijn volle recht te doen komen. Je kunt ook eenvoudig zeggen, tot zijn volkomenheid, tot zijn volheid doen komen. Herinnert u zich nog wat we gelezen hadden in Johannes 16? Hij zal u de weg wijzen tot de volle waarheid. En het laatste gedeelte wat God te openbaren had in verband met zijn waarheid, daar had hij nog nooit over gesproken. Dat heeft hij aan Paulus geopenbaard. Hij heeft het van God ontvangen en heeft het doorgegeven, heeft betrekking op Gods plan in deze tussentijd waarin Israël terzijde gesteld is en heeft betrekking op de gemeente. En daarmee wordt de waarheid vol. Volkomen openbaar. En vandaag kennen wij dus de volle waarheid. En dan zegt Paulus vervolgens, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen, tot zijn volheid dus, comma, het geheim. De verborgenheid. Namelijk, die eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen. Let op, Christus onder u. Denk aan Handeling 28. Dit heil Gods tot de heidenen gezonden. Hier bevestigt Paulus dat. Hij zegt, Christus onder u, dat is dat heil Gods namelijk. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Dat was nou zijn bediening geworden, terwijl hij daar in gevangenschap verkeerde, in Rome, om het woord tot zijn volheid te brengen. Nou, in Efeziërs hoofdstuk 3, bladeren even van wat ze er terug, daar spreekt hij ook over dat geheimenis. En daar zegt hij in vers 8, Efeziërs 3 vers 8, mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen. Hij beschouwt het dus als een genade. Aan de heidenen, aan de volkeren, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Mooi hè? De onnaspeurlijke rijkdom. Dat is dus een rijkdom die niet na te speuren is. U moet het gewoon maar nemen zoals het er staat. Waarom zou je dat niet doen? Want dat maakt onderscheid namelijk met de na te speuren rijkdom van de Christus. Is die er ook dan? Oh ja, zeker. Het hele Oude Testament staat vol over rijkdommen van Christus. In het openbaar. Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 8. Wie is de mens dat gij zijner gedenkt, de zoon des mensen dat gij acht op hem slaat. Hij is gemaakt tot heerlijkheid enzovoort. Maar ik denk ook in het verborgene. Want als Israël de hoge priester zag voortschrijden in zijn veelkleurig gewaad, keken ze, misschien zonder dat ze het in de gaten hadden, naar Christus. En de geestelijke rots welke met hen mede ging door de woestijn, het welk was de Christus. Allemaal na te speuren rijkdommen van Christus. De wet, de profeten staan er vol van. De profeten hebben openlijk gesproken over de Christus die komen zou. De leidsman die komt uit kleine Bethlehem in Ephrata, Micha hoofdstuk 5. Alleen er is ook een onnaspeurlijke rijkdom van de Christus. Daar is niks over te vinden in de wet, in de psalmen of de profeten. Helemaal niks. En die mag Paulus nu verkondigen. En zegt hij, vers 9, in het licht te stellen, hij verklaart het nu wat nader, in het licht te stellen, de bediening, heb je het weer, bedeling, oikonomia, van het geheimenis, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. Dus waar was het verborgen? He, want ik zeg dat even met nadruk, omdat er ook mensen zijn die zeggen, ja, nee, maar het was verborgen in het Oude Testament. Nee, hier staat, het was verborgen in God de schepper van alle dingen. En van eeuwen her verborgen, ja. Ja, van voor de eeuwen af aan. Hè. Maar goed, daar komen we straks wel op als we die zegeningen gaan bespreken. Uitverkoren voor de grondlegging der wereld enzovoort. Om die te verkondigen, opdat thans door middel van de gemeente, en ook hier moet ik weer zeggen, broeders, zusters, lees alstublieft wat er staat. Soms is het wel even handig om te lezen wat er niet staat, dat maakt het soms wat duidelijker, hè. Hier staat namelijk niet, opdat thans door de gemeente aan de overheden en machten in hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend te worden. Dat staat er niet. Het is niet door de gemeente, maar het is door middel van de gemeente. Dat is wat anders. De gemeente is hierin niet actief, maar passief. Thans wordt in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend door middel van de gemeente. Elke mens die tot geloof komt en toegevoegd wordt tot die gemeente, dat lichaam van Christus, dat wordt in de hemelse gewesten, dat is onttrokken aan onze waarneming, in het verborgen voor de overheden en de machten, wordt dat thans, is dat een illustratie van de veelkleurige wijsheid van God. Naar het eeuwige voornemen staat er, naar het voornemen der aionen, dat hij in Christus Jezus onze Here heeft uitgevoerd. En zo ontdek je dat Paulus in die gevangenschap een boodschap van God heeft ontvangen, waarin hij mocht bekendmaken wat het doel van God is in deze tussentijd. Hij mag laten zien wat de bedeling van het geheimenis inhoudt. Hij is immers de huishouder van het geheimenis. Net zo goed als dat hij ook zegt in hoofdstuk 3 vers 1. Daarom is het dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u heidenen in gevangenschap ben, gij hebt immers gehoord van de, en dan staat er weer letterlijk, de bedeling der genade Gods, mij met het oog op u gegeven, dat mij door openbaring het geheimenis bekend gemaakt is. Ik moet u zeggen, maar daar komen we in de allerlaatste Bijbelstudie nog wel even op terug, dat dat nou voor Paulus ook een soort van nekslag is geweest. Want ik heb aan het begin verteld dat Paulus zo'n geweldige carrière gemaakt heeft. Hè? Ook in het evangelie. Hoeveel mensen heeft hij niet bereikt? Op al zijn zendingsreizen. Wat was er op het laatst van zijn leven van over? In zijn allerlaatste brief, broeders en zusters. Hè? En ik heb soms dat ik plaatsvervangend nog moet janken. In zijn allerlaatste brief moet hij schrijven. Allen hebben mij verlaten. Allen hebben zich tegen mij, van mij afgekeerd. Dat moet je meemaken. Dan ben je oud geworden in de dienst van de Heer. Dan heb je een boodschap verkondigd. Allen hebben mij verlaten. De man die moest op laatst zijn ziel en eenzaamheid bezitten. Ja, met nog een paar getrouwen. Nog een paar mensen in gemeenten, zoals Colossen. Je moet die brief aan de Colossenzen eens lezen. Dan merk je hoe Paulus zo blij is met die mensen daar in Colosse, omdat ze hem gevolgd zijn in zijn onderwijs. Want zoveel om hen heen hebben zich van Paulus afgekeerd. Waarom? Omdat ze Paulus maar op zijn woord moesten geloven. In de Korinthebrief schrijft hij nog, 1 Korinthe 15. Ik heb u bekendgemaakt het evangelie dat Christus gestorven is naar de schriften. Dat Christus opgewekt is naar de schriften. Hij kon alles op grond van de schriften hard maken. Maar deze boodschap kon hij niet op grond van de schriften hard maken. En als er dan iemand naar hem toe komt en zegt, Paulus, maar hoe kom je daar nou aan die wijsheid? Hij zegt, God heeft het mij geopenbaard. Ik zie het alleen maar voor moet ging. Ik zeg, nou, die Paulus, ja, ik wil zien dat dagje ouder wordt hoor. Een beetje rare dingen te zeggen enzovoort. Dan komt hij ineens met hè? Nee, maar ik bedoel, in de praktijk gaan zulke dingen zo. Dan word je ineens niet meer voor vol versleten. En Paulus had er verdriet van, maar het was wel de realiteit. Je moet die brief aan Timotheus maar lezen. Tweede Timotheus brief, de allerlaatste brief. Dat is de brief van Paulus op zijn sterfbed. In die brief zegt hij ook, het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Hij wist dat hij niet levend meer uitkwam. En hij drukte Timotheus op zijn hart. Zegt, jongen, verkondig het woord, gelegen of ongelegen. Weet van wie je het geleerd hebt. Weet wat ik je allemaal heb onderwezen. Verkondig het, draag het voort in de tijd. Maar de goede gemeente had zich van Paulus afgekeerd. Nou, ik kom er later nog wel op terug. Of ik of ooit, ik weet niet wie er dan aan de beurt is. Maar in de laatste Bijbelstudie komt er nog wel even aan de orde. Dus daar moet je niet in vergissen. Het is een bijzondere boodschap. Het is een geheim. Paulus kon zeggen, kijk, daar staat het in de schriften. We gaan even weer terug waar we begonnen zijn vanavond. Ik moet zo langzamerhand ook ophouden. En dat kost soms nog meer moeite dan om te beginnen. Want we waren in Efeziërs hoofdstuk 1. En dan lees ik nog eventjes eerst vers 9. Namelijk dat hij, God, ons het geheimenis van zijn wil heeft doen kennen. In overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem, in Christus, had voorgenomen om. En dan staat er dus letterlijk in de bedeling van de volheid der tijden. He, dus dat is ook een huishouding van God. En een huishouding, dat woord dat zegt eigenlijk van dat er een bepaalde manier van werken is. He, iets waar God mee bezig is. De huishouding van de volheid der tijden. Om al wat in de hemelen en op de aarde is. En dan staat er letterlijk. Te hoofden in Christus. Dat is wat er letterlijk staat. Alles onder één hoofd samen te vatten. Namelijk Christus. Daar is God mee begonnen. Door de bediening van de apostel Paulus. Nadat vast kwam te staan dat het Joodse volk de Messias had afgewezen. Toen is God met deze bedeling begonnen. Om alles wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd samen te vatten. En de eerste groep die onder zijn hoofdschap is komen te staan in de hemel, want daar begint het namelijk, is de gemeente. Is het lichaam van Christus. Want hij is het hoofd van het lichaam. En die gemeente die deelt met Christus in het hoofdschap boven alles. En zo werkt God dus. En dan gaan we nog even een paar eeuwen overheen hoor, als ik het niet erg vind. Want hij begint in de hemel. En daar zijn wij. In Christus, in de hemel, gezegend met alle geestelijke zegeningen enzovoort. Daar begint het. In de hemel van God. En dan vervolgens gaat het, na verloop van tijd, want dan zijn we al de volgende aion binnengegaan. Gaat het naar de hemelen. Weet je wel, die twee hemelen die onder die hemel zitten. Dat is ook die tijd waarin het nieuwe Jeruzalem openbaar wordt. He? Openbaring 21. Nieuwe schepping wordt zichtbaar, nieuw Jeruzalem. Dan wordt alles in de hemelen onder Christus gehoofd. Als gevolg waarvan tenslotte alles op de aarde onder Christus wordt gehoofd. Want God werkt namelijk altijd van binnenuit naar buiten toe. Dat heeft hij al geïllustreerd bij de tabernakel, weet je nog? Mozes kreeg voorschriften om de tabernakel. En was de tabernakel een beeld van de tempel? Ja, van de schepping, van de hemel. En die tabernakel die bestond uit de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Zoals wij hier kennen, de aarde en de hemelen en de hemel der hemelen. En Mozes kreeg uitdrukkelijk de opdracht, als de tabernakel moest worden opgebouwd, om te beginnen met het binnenst heiligdom. En dan vervolgens daaromheen. En dan tenslotte. De omheining. Van binnenuit naar buiten toe. God heeft ook in de schepping zo gewerkt. Want hij spant de hemelen uit, zegt de psalmist. Zoals iemand een tent uitspant. Van binnenuit, vanuit zichzelf heeft God de hemelen uitgespannen. Door ook uitspansel genoemd in de Bijbel. En het einde daarvan is de aarde. Nou, zo zit de schepping volgens de schrift in elkaar. Moet je hard op zeggen hier buiten. Maar zo leert de schrift dat de schepping in elkaar zit. God in het middelpunt. En de hemelen, uitspansel en dan de aarde. Nou, nou heeft de Heer Jezus Christus het verlossingswerk volbracht. Er is nog een laatste appel gedaan op het volk van Israël. God wist natuurlijk van tevoren dat het niet doorging met Israël hoor. Denk erom, God werd niet verrast. Alleen hij moet dat doen om zijn rechtvaardigheid. Om aan te tonen dat het volk daadwerkelijk hem heeft afgewezen. En toen dat vaststond na 3 keer, toen heeft God gezegd, nou ga ik beginnen met het vervolg van mijn plan. En dat is dat alles onder 1 hoofd wordt samengevat. Hetgeen in de hemelen is, daarboven, in de hemel en op de aarde. En wij als gemeente zijn de eersten die daaronder vallen. En daar kom ik weer in Efeziërs 1 vers 22 en 23. En daar sluit ik dan ook mee af vanavond. Nou, laat ik even iets meer lezen. Paulus die spreekt daar namelijk over de... Nee, laat ik hem gewoon lezen even. Mag wel even nog, hè. Daarom, vers 15. Houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en openbaring om hem recht te kennen. Je kunt er ook gewoon zeggen, om hem ten volle te kennen. Dubbele punt. Namelijk, verlicht de ogen uw harten. Kijk, het gaat niet meer om de dingen die je ziet met deze ogen. Het gaat nu om de verborgenheid. Het gaat erom wat je ziet met je hart. Wat je van binnenuit ziet met je geestelijke oog. Zodat gij weet, staat er, welke hoop zijn roeping wekt. Ja, want dat heb je namelijk nodig om te kunnen wandelen waardig der roeping waarmee je geroepen bent, weet je nog? En staat er, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Paulus zegt, mensen, realiseer je wat voor kracht er in je gekomen is door Gods geest. Namelijk opstandingskracht, lees maar. Naar de werking van de sterkte zijner macht die hij heeft gewrocht in Christus door hem uit de doden op te wekken. En hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Dat is nog allemaal op grond van de schriften. Want dat Christus zou opgewekt worden ten derde dag is naar de schriften. Dat hij ten hemel zou varen en ter rechterhand God zou gaan zitten is ook naar de schriften. Want in welke psalm staat dat? Psalm 110. De Heere sprak tot mijn Heere, zet u aan mij. Dat is allemaal naar de schriften. En dan staat er, hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelsgewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld, ook dat stond in de schriften, namelijk in Psalm 8. En daar komt het. En hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. En dat stond niet in de schriften. Want dat is nou precies het geheimenis. Dat niet alleen Christus boven alles verheven zou worden, maar dat er met Christus nog een volk zou zijn, vers 14, een volk tot lof zijner heerlijkheid, die met Christus in dat hoofdschap boven alles zou delen. Die dus de hoogste positie boven alles zou innemen. En dat is de gemeente, namelijk het lichaam van Christus, waarvan er ook staat, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. En dat is de realiteit voor de gemeente vandaag in de verborgenheid. Christus is de volheid van de gemeente. Christus is de volheid van mijn leven. En in de toekomst zullen de hemelen vol worden van de heerlijkheid van Christus. Als het nieuw Jeruzalem openbaar wordt. Dat is zo'n grote stad, die beslaat een heel hoeveel kilometer en legt de verbinding tussen boven en beneden. En uiteindelijk zal ook de aarde, alles hier op aarde, de mensen op aarde, vol worden van de heerlijkheid van Christus. Uiteindelijk is het zo, en dat zijn de beloften van de profeten al in het Oude Testament, broeders en zusters, dat de aarde vol zal worden van de kennis van des Heren heerlijkheid, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Moet je voorstellen. Uiteindelijk komt het zover dat er nergens in die schepping, die nieuwe schepping in de toekomst, nog een plekje is waar de heerlijkheid van Christus niet aanwezig is. Kijk, dat is een toekomst. En wij zijn vandaag de eerste in wie God zijn voleinding concreet maakt. Dat is heel bijzonder.
We zijn het allemaal met elkaar eens.
En alstublieft, haal die dingen dus niet door elkaar heen. Nou, daar gaan we het over hebben in het komend seizoen. Ja? Het heeft iets langer geduurd, neem me niet kwalijk. Maar ik wil het toch even afmaken. En ik heb nog lang niet alles gezegd. Maar hou het vast. Worden er ook weer opnames van gemaakt? Of, ja? Oh ja, dat staat voor mijn neus, ja, tuurlijk. Daag. Maar, dus mocht hij zeggen van, nou, jongen, dat was wel veel, zeg. Nou, steek de dingen in je zak, dan kun je het later nog even afluisteren. We gaan eerst samen de Heer danken voordat we nog een lied gaan zingen. En dan is er ook nog een collecte waarschijnlijk, hè? Voor de onkosten van dit alles. We gaan samen danken. Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken ook na deze avond, Heer, voor alles wat we zo met elkaar mochten overdenken. Heer, en dank u wel voor de rijkdom van uw woord. Dank u wel, Heer, dat we ook inzicht mogen krijgen in dat wonderbaarlijke plan wat u hebt. En dat u vandaag ook bezig bent met een heel bijzonder werk eigenlijk. Heer, dat velen ontgaat. Heer, maar dat u volvoert naar het eeuwige voornemen, het voornemen der eeuwen dat u hebt uitgevoerd in Christus Jezus onze Heer. Ik wil u zo hartelijk danken dat we visie mogen krijgen voor datgene wat u aan het doen bent. Dat we daar deel aan mogen hebben. Heer, en het is allemaal genade. Want door genade zijn we behouden. U hebt ons levend gemaakt. U hebt ons mede opgewekt met Christus. U hebt ons mede met hem gezet in de hemel. Heer, het zijn allemaal dingen die we van u hebben ontvangen. Om niet. En u bent zo'n goede God. En dank u dat we u zo mogen kennen als onze Vader in de hemel. En dat we met u verbonden mogen zijn. Dat we mede-erfgenamen zijn met Christus. We mogen delen in die geweldige positie die hij heeft ontvangen. Heer, wat een voorrecht. U zij daarvoor alle lof, dank en eer. En wil u ook zo hartelijk danken, Vader, dat u ook in alle delen van uw plan ook tot uw doel komt. Dat u ook met het volk van Israël als volk tot uw doel komt in de toekomst. Heer, u laat van uw woorden geen ter aarde vallen. U volvoert al uw plannen naar uw gemaakt bestek. En dank u wel dat ook op deze aarde uw koninkrijk gevestigd zal worden. En dat u zo verder gaat dat het uiteindelijk alles vervuld is van uw heerlijkheid. Heer, dank u wel dat we daarop mogen vertrouwen. En dat we daar ook blij mee mogen zijn. En we danken u zo ook voor deze avond. En boven alles danken we u voor uzelf en voor alles wat u in onze Heer Jezus Christus tot stand gebracht hebt. Heer, we prijzen daarvoor uw machtige naam. En ook als we weer van hier gaan, heren, wil ons nabij zijn in alles. Veilig bewaren ook op de weg naar huis. Ja, dank u wel dat we zo elke dag opnieuw in uw gemeenschap mogen leven. En uw naam mogen eren en aanbidden. Amen.